in Lucas 23 zijn wij terecht bij de kruisiging. We zijn inmiddels terechtgekomen bij vers 44. Waar staat, en het was omtrent de zesde uren. En er werd duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. Dat omtrent, dat is, ik zou bijna zeggen, het betekent niet zoveel. Het is bij Lucas namelijk, het is altijd omtrent. Als Lucas een jaartal, een datum noemt of zo, is het altijd omtrent. Dus ja, hij was omtrent 30 jaar oud toen hij begon met zijn openbare optreden. Het is allemaal omtrent. Het steekt niet op een minuut, maar het was de zesde uren. En dat kan 59 minuten schelen, dus heb ik begrepen. Misschien wel 60. Het was omtrent de zesde uren en er werd duisternis over de gehele aarde. Of over het gehele land. Maar ja, wij zijn geneigd het woord aarde te lezen. Hebben we aan Helen zitten danken, vrees ik. Als de aanduiding van een planeet. Maar aarde schrijf je met een kleine letter en dat betekent gewoon het land. In het Hebreeuws zou het geweest zijn Eretz en daar hebben wij ons woord aarde aan. Dat is gewoon ons Nederlandse woord aarde. Andersom natuurlijk, ons woord aarde is gewoon het Hebreeuwse Eretz. Je vertaalt het met land, je kunt het oprapen, het droge land. Dat heet aarde in Genesis 1 en het andere heet de zee. En dat maakt onderscheid tussen de wateren en het droge land. Dat is, ja, goed. Over het hele land. Hoe ver dat strekt, weet ik niet. Maar ik zou zeggen vanaf Jeruzalem, zover als je kijken kunt, want het werd donker. Ik meen dat het door 3 evangelisten vermeld wordt. Dat wil zeggen 3, maar dan is het Johannes dus weer even niet. Ik moet even kijken hoor, voor de zekerheid waar het staat. Nee, het staat inderdaad in Matthäus en in Marcus en in Lucas precies hetzelfde. En in alle gevallen zonder toelichting. Hier staat er nog bij, geloof ik. En de zon werd verduisterd. Maar dat en, dat zou je in dit geval uiteraard moeten lezen voor namelijk. Want kijk, als het al duisternis is in vers 44, kun je niet alsnog de zon verduisteren, want die is dan al weg. Dus het wordt gewoon met nadruk nog een keer gezegd. Namelijk, de zon werd verduisterd. Een toevoeging die wij bij mijn weten alleen kennen hier in het Lucas-evangelie. Er wordt verder niks bij vermeld. Er wordt nooit op teruggekomen. Zodat de vraag is waarom het dan in de Bijbel vermeld wordt. En ik aarzel natuurlijk weer, maar ja, daar is natuurlijk het een en ander over gefilosofeerd, over die kwestie. Zodat er dan toch het een en ander over te zeggen viel. En ik persoonlijk heb dat nooit kunnen verwerken, kunnen inzien of zo. Want als je aan de ene kant dan leert dat dit het hoogtepunt was van de heilsgeschiedenis. Als je dan leert dat dit het grote werk is dat de Heer Jezus Christus volbracht heeft, dan mag je toch verwachten dat dan het licht opgaat in plaats van dat het uitgaat. Toch? Dus ik kan er niet zoveel mee. Ja, moet ik dat dan allemaal vertellen? Hoef het niet te vertellen, toch? Ik zal u zeggen wat ik erbij denk. Ik denk dat in ieder geval al de toevoeging en de zon werd verduisterd ons verwijst naar nogal wat andere schriftplaatsen waar dezelfde uitdrukking staat, soms letterlijk. De zon werd verduisterd en de maan gaf verschijnsel niet. En of de zon werd in haar een zak, of wat het maar staat bij gelegenheid. En er zijn nogal wat gelegenheden waarbij melding gemaakt wordt van de verduistering van alles, van de hele hemel namelijk. Van de zon, de maan en de sterren. Ik weet het, men heeft er ook wel bedacht van dit moet een zonsverduistering geweest zijn die 3 uren geduurd heeft. Dan heb je sowieso al een probleem, want de zonsverduistering, een complete zonsverduistering, een volledige zonsverduistering, duurt echt geen 3 uur. Ik ben niet erg wiskundig aangelegd. Dat wil zeggen, ik heb niet zo goed mijn best gedaan bij de wiskundelessen. Maar ik weet wel dat je dat gewoon kunt uitrekenen, hoe lang zoiets dan duurt. Het is iets ingewikkeld, maar het duurt geen 3 uur. Dus ja, kan helemaal niet. En dan zijn er ook nog geweest, dat zijn de astronomen onder ons, al of niet professioneel, die hebben dan de tabellen waarin voorkomt wanneer dan die zonsverduisteringen geweest zijn en zullen zijn, omdat het cycli zijn, het herhaalt zich om de zoveel jaren. Er zijn boeken over volgeschreven, ik weet het, want ze staan echt in mijn kast. Je wilt toch van alles weten, ik tenminste wel. Maar goed, maar je komt er niet verder mee, want als het al kon, dan zou je kunnen komen tot, nou, er moet in dat en dat jaar geweest zijn, die datum, maar dat is ook niet te vinden. Kortom, dit was een lange omweg om te zeggen dat wij hier van doen hebben met niet een astronomisch verschijnsel, maar met een meteorologisch verschijnsel. Dat is heel wat anders. Het heeft van doen met de verduistering van de hemel. Dat wil zeggen, het gebeurt in de atmosfeer. Daar schuiven wolken voor de lichtbronnen, want dat kan zowel de zon als de maan zijn, ook overdag. En de sterren maakt dan al niks meer uit trouwens, want die ben je dan ook kwijt. Ik weet wel dat bij, er staat hier niet bij, geloof ik. Nee, staat hier niet bij. Bij andere gelegenheid wordt melding gemaakt van een aardbeving. Ik kan het zo gauw niet vinden. Wordt melding gemaakt van dat er ook een aardbeving was bij die gelegenheid. En ik heb wel geleerd, want zo goed heb ik wel opgelet, dat als je een beetje fatsoenlijke aardbeving krijgt in zo'n oostersland, zo'n droog land, zal ik maar zeggen, dan heb je zo zonder meer wolken, stofwolken namelijk, die de hemel bedekken. Of het dat was, dat weet ik niet. Kunnen wolken van allerlei aard geweest zijn. Maar dat het dat is, lijkt mij duidelijk. Waarna de vraag is, maar waarom is het dan? En dan ben ik terecht bij mijn klassieke antwoord. Het antwoord is, als iemand in die dagen of in Handelingen of hierna gezegd zou hebben van deze Jezus kan de Messias niet zijn, want voordat die komt moet eerst nog de zon verduisterd worden, de maan moet de schijnsel niet geven, de sterren moeten van de hemel vallen en omdat we zulke profetieën hebben in het Oude Testament. Nou, ze worden op hun wenken bediend. Dit is hier ook gebeurd. Alleen deze keer staat er niet een toelichting bij van dit is geschied opdat vervuld zou worden hetgeen de profeet gezegd heeft, enzovoorts. Heb ik dit nog? Ik heb ooit geprobeerd een lijstje te maken van dit soort profetieën en dit soort, wat ik dan altijd noem, geforceerde vervullingen. Ik ben erbij opgehouden. Want ja, ik denk dat het handiger is om ons te realiseren dat het nu eenmaal zo werkt. Dat sommige profetieën een wat tamelijk onbenullige, hoe moet je dat anders, onbenullige vervulling krijgen. Nee, het is niet onbenullig dat het een vervulling krijgt, maar de aard van het ding zelf is van betrekkelijk laag niveau. Het maakt verder ook niet uit. Het wordt hier vermeld als een historisch feit. Er wordt verder niet op ingegaan. Niet wat de consequenties waren. Niet hoe het volk gereageerd heeft op die omstandigheden. Het is niks van het alles. Het is alleen, het is gebeurd. En dus kun je zeggen, als iemand roept, ja, maar eerst moet de hemel nog verduisterd worden en midden overdag zal de zon haar schijnsel niet geven, want er staat in de profetieën, dan heb je hier het antwoord, dit is toch gebeurd? U kent toch die profetie? Als, laat ik het anders zeggen, als Petrus een paar weken later, op de Pinksterdag, het eerste woord mag voeren, dan begint hij schriftlezing uit Joël 2. En die luidt: het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en de jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouders zullen dromen. En ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten, en ze zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat die grote en doorluchtige dag des Heren komt. Maar dat is de prettige schriftlezing op Pinksteren. Want ja, uitstorting van de geest wordt gekoppeld in Joël 2. Zoveel schriftplaatsen zijn daar niet voor trouwens. Maar wordt in Joël 2 gekoppeld aan deze gebeurtenis. De verduistering van de hemel. Zon, maan en sterren. Wat het maar is. En daarna begint... Daarmee is begonnen, moet ik eigenlijk zeggen, de dag des Heren, en daarmee het oordeel dat de Heer zou brengen over alle volkeren der aarde, maar uiteraard beginnend bij de, nou ja, bij Jeruzalem, want dat is wat aangekondigd werd. En dit is Joël 2. Het zijn de laatste verzen in andere Bijbelversies zijn het trouwens de eerste versen van Joël hoofdstuk 3. Dus je kunt verdwalen bij gelegenheid. Maar in onze Bijbels is het nog het eind van hoofdstuk 2. Maar hoofdstuk 2 is één lange uiteenzetting over hoe een einde gemaakt wordt aan een ongelovige Joodse, dan wel Israëlitische, maar Joodse staat en stad. Definitieve verwoesting van het hele land. Het hele land, hoor je me zeggen, het hele land. En wat lazen we in Lucas? Het was omtrent de zesde uur en het werd duisternis over het gehele land. Dat wil zeggen de gehele aarde in onze Statenvertaling. De zon werd verduisterd. Gebeurde natuurlijk nog wat meer. Maar dit is een belangwekkende profetie uit Joël 2, omdat het... die verduistering van zon, maan en sterren eigenlijk natuurlijk in zichzelf een betekenis heeft van de hemel, vanuit de hemel komt geen licht meer, komt nu een oordeel over de mensheid. Maar tegelijkertijd de profetie als zodanig fungeert als een soort synchronisatie van allerlei andere profetieën waarin melding gemaakt wordt van dezezelfde gebeurtenis. Ik hoor het de man nog zeggen, ik zal zijn naam niet noemen, want het was mijn zwager. Maar die zei, ja, maar het komt zo vaak in de Bijbel voor, de verduistering van zon, maan en sterren. En toen dacht ik, ja, dat is ook zo, dan moet ik eens eigenlijk nazoeken. Dus hij wordt vriendelijk bedankt. En toen bleek dat het gewoon elke keer over precies hetzelfde gaat. Het markeert het einde van de 70ste week... en daarmee de vlucht van een gelovig overlijfsel uit Jeruzalem. Zo gaat het ook verder in Joël 2. Dat zijn de laatste versen van Joël 2. Te Jeruzalem zal ontkoming zijn. Dat bij de overgeblevenen die de Heer zal roepen. Enzovoorts. Maar het hoofdstuk beschrijft wel degelijk de ondergang van het hele land en van de stad. En daar staat dus... dit zal gebeuren eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt, enzovoorts. En dat is Joël 2, dat is dus Handelingen 2, waar het aangekondigd wordt. En de apostel pakt daar de draad ook bij op. Zo van, dit is nieuwtestamentische tijd en nu komt de Heer en dit oordeel komt ook. Alleen het gaat gepaard met de uitstorting van de Heilige Geest, zoals we dat populair noemen. En daar heeft hij het dan ook over vervolgens. En hij komt helemaal niet meer terug, Petrus in zijn toespraak, komt helemaal niet meer terug op die kwestie van de verduistering van de hemel en het aanbreken van die grote vreselijke dag des Heren. Hij zei wel, Bekeert u en daarna wordt behouden van dit verkeerd geslacht. Als je dat heel letterlijk interpreteert, ik heb nooit die behoefte, maar betekent dit als je hier in Jeruzalem bent, maak dat je wegkomt. Ik kan het rustig zeggen, want de gangbare verklaring voor Hebreeën 13 is uitgaan buiten de legerplaats. De gangbare verklaring is dat dat betekent dat je uitgaan moet buiten Jeruzalem. Want men concludeert uit het vers ijskoud dat het betekent dat de Hebreeënbrief geschreven is voor de verwoesting van Jeruzalem. Want er staat dat je moet uitgaan uit de legerplaats. Dan is hij er nog. Dan verstaat men Jeruzalem onder. Ik ben van mening dat je dan toch de essentie van het verhaal kwijt bent daar. Maar het is natuurlijk wel zo. Wordt behouden van dit verkeerd geslacht. Het is een land waar het oordeel, ik zal het nog anders zeggen, waar de vloek des Heren op rust. Zie? Vandaar dat wij een beter vaderland hebben. En wij hebben in Jeruzalem dat boven is, dat is ons allermoeder. En hoe dat allemaal maar heten mag. Zie? Dus ja, ga er maar uit. Maar dit had een waarschuwing moeten zijn, in elk geval. Maar het is een vulling van profetie. Men zou daar trouwens ook naast leggen, ik doe dat gewoon even voor de gelegenheid, een profetie als die van Amos. Hoofdstuk 5. Boven hoofdstuk 5 in mijn Bijbel van Amos staat Israëls val voorzegd. Het punt is namelijk, en daarom haal ik het ook aan, dat dit niet de voorzegging is van de val van Juda, maar van Israël. Dat wil zeggen, het gaat eigenlijk over het 10-stammenrijk dat ten onder zou gaan door de invasie van de Assyriërs, uiteindelijk. Dat is ook de verklaring voor de woordkeus. Het begint in vers 1 met O huis Israëls. Die term wordt vele malen herhaald. En daarna heet het het huis van Jozef. In vers 6. En dan hebben we vers 15. Haat het boos en heb lief het goede en bestelt het recht in de poort, in de rechtspraak. Misschien zal de Heere, de God der Heerscharen, aan Jozefs overblijfsel genadig zijn. Dat is wel degelijk een overblijfsel van Israël. Maar het gaat niet eens primair om de Joden. Om Juda. En dan vers 18. Weedin die de dag des Heren, er staat hier dus des Heren dag. Weedin die des Heren dag begeren. En omdat ik langs van ga en enigszins punctueel, voeg ik er maar aan toe. Dat deze formulering van des Heren dag in plaats van dag des Heren, die vinden wij ook in Openbaring 1, waar het vertaald is gewoon met dag des Heren, hoor, in de Statenvertaling. Maar misschien heb ik u dat wel eens verteld. Er zijn er die menen dat Johannes in de geest was op zondag. Er staat in de Statenvertaling dag des Heren, maar zegt men dan, dat staat er niet, er staat des Heren dag. En de bedoeling van deze argumentatie is dat men weliswaar begrepen heeft dat dag des Heren slaat op het oordeel dat de Heer over de volkeren der aarde zal brengen in de toekomst. Maar des Heren dag, dat is dan de eerste dag der week. En dan hebben we toch een vers gevonden waaruit dan blijkt dat het toch nuttig is dat wij des Heer op des Heren dag, de eerste dag der week, iets religieus doen of zo. collecteren of misschien een lied zingen of weet je veel wat. Ja, ik grijns er een beetje bij. Omdat, ja, het is natuurlijk de argumentatie op laag niveau, vind ik het. Sorry, ik vind het niks. Des Heren dag en dag des Heren betekent hetzelfde. Dat is maar een keuze die je maakt in de volgorde van de woorden. Dat is het enige. Verder is het totaal geen verschil. En bovendien is het in Openbaring 1 niet een uitzondering, want hier in Amos 5 staat het ook. Wij die des Heren dag begeren. Dan blijft dus gewoon des Heren dag. En wat Openbaring 1 betreft, de Johannes was op de dag des Heren. Ik kreeg daar visioen over. Over het oordeel des Heren, dat weet iedereen. Je hoeft maar de naam van het Bijbelboek te noemen in min of meer Grieks. Apocalyps, en iedereen schrikt zich meteen wezenloos, toch? Het gaat naar de televisie, want er zijn mooie films over gemaakt, schijnt het. Ik kan ze niet aanzien, die dingen. Maar goed, Apocalyps. Het woord betekent openbaring, maar tegenwoordig betekent het de dood en verderf en de planeet vergaat enzovoorts. Nou ja, doe maar. Nee, de dag des Heren is ook in Openbaring 1 precies deze. Wee den die de dag des Heren dag begeren. Waartoe toch zal u lieden de dag des Heren zijn? Hij zal duisternis wezen en geen licht. Dus ja, moest de dag des Heren beginnen, dan moet het toch eerst duister worden. En dat gebeurt dus in Lucas 23. Dat gebeurt ter gelegenheid van de kruisiging van de Heer Jezus. Terwijl hij aan het kruis hangt. Zie. En het wordt herhaald in vers 20. Zal dan niet des Heren dag duisternis zijn en geen licht en donkerheid, zullen er geen glans zijn? Let wel, wij worden door Joël 2 gedwongen om die uitspraak over verduistering van zon, maan en sterren, eer dat die vreselijke dag des Heren komt, om die toe te passen op de Joodse staat aan het eind van de 70ste week van Daniël. Maar in deze context gaat het helemaal niet over een Joodse staat. Of over Jeruzalem. Toch gaat het over dag des Heren. En dat kan heel goed, omdat dag des Heren is het oordeel des Heren. En dat komt over alle volkeren. Niet noodzakelijk allemaal gelijktijdig in de praktijk. Maar de jure wel degelijk. Dat wil zeggen, vanaf de val van Jeruzalem aan het eind van de 70ste week zal de Heer die oordelen brengen over de diverse volkeren. En als het dan begint bij Juda en de directe omgeving daar in dat land, mag je verwachten dat daarna die oordelen komen over Israël. En daarmee bedoel ik dus de 10 stammen van Israël onder de naam Jozef, of zelfs onder de naam van Isaac, want die wordt hier ook nog genoemd in Amos. De naam van Jozef vind je ook in hoofdstuk 6 trouwens. Kijk maar eens zo even die bladzijde over. De verbreking van Jozef. Hoofdstuk 6, vers 6. En in hoofdstuk 7, vers 16 heet het huis van Isaac. Het huis van de Saksen. Dus. Staat nog ergens hoor. Maar toen maar. Maar het gaat mij in bijzonder dan inderdaad om die aankondiging van die duisternis. Die heb je trouwens ook in hoofdstuk 8, dacht ik. In Amos 8, namelijk in vers 9. En het zal te dien dagen geschieden. En die wijst in de verte en daarmee op de toekomst. Het zal te dien dagen geschieden, spreekt de Heer, Heere, dat ik de zon op de middag zal doen ondergaan en het land bij lichten dagen verduisteren. Nou ja, dit gebeurde dus tijdens de kruisiging. Alleen moet ik erbij zeggen dat deze profetie in Amos 8 primair betrekking heeft op Israël zijnde, niet de Joden, maar de andere, het andere huis van Israël. Dat ook beschouwd wordt als een enige zoon enzovoorts. Maar goed, ik sla dat maar weer gauw weg. Het gaat er maar om dat wij begrijpen dat deze dingen niet maar op één plaats in de Bijbel staan. En als we het toch overdag des Heren hebben en ik niet compleet wil wezen, dan moet ik toch in ieder geval noemen Zefanja. Profetie van Zefanja. Waar wij lezen vanaf vers 14... Maar de dag des Heren was al genoemd, hoor, in vers 7. Maar ik lees hem vanaf vers 14. De grote dag des Heren is nabij, hij is nabij en zeer haastende. De stem, het geluid, van de dag des Heren, de held zal al daar bitterlijk schreeuwen. Die dag zal een dag der verbolgenheid zijn, een dag der benauwdheid en des angstes, een dag der woestheid en verwoesting, een dag der duisternis en der donkerheid, een dag der wolk en der dikke donkerheid, een dag der bezuin en des geklanks, enzovoort. En die gebeurtenis daar bij Golgotha of op Golgotha verwijst zo zonder meer naar deze profetieën. Zo van dit heeft nog een gevolg. Daar komt er een oordeel over het volk. De uitwerking, de voltooiing daarvan, wacht inderdaad op de toekomst. Maar het is niettemin zo dat sinds die tijd de mensheid voor God dood is. Daar heb ik het dus niet maar alleen over degenen die hem gekruist hebben of althans daar primair verantwoordelijk voor waren. Het punt is, één stierf voor allen en dus zijn allen gestorven. Dat wil zeggen, ze hoeven op God niet meer te rekenen. Toch? Nou ja. Als ik zou beweren, ik ga het niet beweren, maar als ik zou beweren dat God dan toch de laatste 2000 jaar zich weinig van de mensheid heeft aangetrokken, dan krijg ik een boel medestanders, hoor. Alleen die zijn geneigd te concluderen dat God dus niet bestaat. Of dat hij dood is. Dat maakt weinig verschil in de praktijk. Toch? En er zijn er natuurlijk die bepaalde gebeurtenissen uit de geschiedenis zodanig interpreteren. Dat bevalt hen dan wel, die gebeurtenissen. En zodanig interpreteren dat ze dat toewijzen aan God. Dat heeft God dan gedaan. Maar dat kan je niet bewijzen. Als je gewoon kijkt hoe het gaat in de wereldgeschiedenis. Wat een doffe ellende, zeg. Dag in, dag uit, jaar in, jaar uit en waar ook ter wereld. Toch? Het is allemaal dood en verderf. Ja, nou ja, dat is wat de Bijbel ervan zegt. Namelijk dat God zijn aangezicht, dat de Heere God zegt, jullie hebben mij verworpen, dan verwerp ik ook u. Je hebt mij in vergetenis gesteld, dan verberg ik mij en dan bekijk ik het wel. Staat er letterlijk, ik bekijk het wel. Er staat er, ik zal zien welk hun lieder einde wezen zal. Dat is het. Dat betekent dat u het wel ziet, maar er niks aan doet. Dat is het. Dat sluit niet uit dat u mij, ik hoop dat u me goed begrijpt, het sluit niet uit dat God zijn werk, wat hij beloofd heeft te zullen doen, inderdaad doet. En dat is de heidenen bezoeken, niet om daar orde op zaken te stellen, maar de heidenen bezoeken om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En wat daarvoor nodig is, doet hij dus. Zodat het ongetwijfeld zo is dat er gebeurtenissen zijn die onze geschiedenisboeken gehaald hebben, waar de hand van God achter zit. Maar je mag het niet heel hard roepen, want de Heer doet wat in het verborgene. En verder maakt het ook helemaal niks uit, want wij danken God in alles. En dat is het dan. Zie. En ik kan het nog wel grover zeggen, dan volgen wij gewoon Job. die leeft niet in onze bedeling. En niet na de kruisiging, maar verder voor. En die zei, de Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen. De naam des Heeren zijn geloofd. Dus, ja. Maar mocht u nou echt het idee gehad hebben dat u in al die dingen doen en laten in uw leven, dat daar de Heer een hand in heeft, dan moet ik u teleurstellen. Dat is niet zo. Dan kan je bijbels op geen enkele manier verantwoorden. Dat is ook nooit zo geweest. Ook niet in voorgaande bedelingen. En zeker niet in de onze. Dat in ieder geval niet. En dat die opvatting in strijd is met wat algemeen in de diverse religies onder de mensheid beweerd wordt, ja, daar ben ik mij bewust, maar ja, daar hebben we niet mee van doen. We hebben van doen met onze God en Schepper, die zijn plan uitwerkt in de loop van de geschiedenis. En dat is het dan. Men leest het Johannes-evangelie. U weet, het is van harte aanbevolen voor mensen die van niks weten. Daarom heet het Johannes Evangelietjes. Dat is toegankelijker, van die kleine boekjes is het dan. Zo van, er kan geen kwaad, het is mijn, baat het niet, het schaadt ook niet. Zo, nou ja. En, maar lees het maar eens door. Het gaat het hele Johannes Evangelie door, gaat het over licht en duisternis, met als algemene strekking. Het is nu nog licht, dat wil zeggen in die dagen. Het is nu nog licht, maar binnenkort gaat het licht uit. Werd zolang het dag is. Ik ben het licht der wereld. Maar ik ga heen. Ik laat u achter. Maak je geen zorgen. Ik zal met u zijn. Maar niettemin. Licht. En als je helemaal niks te doen hebt. Dan moet u ze opzoeken. De zeven nachten. In het Johannes-evangelie. De hele Johannes-evangelie draait om zeven nachten. Ja, die van Nicodemus, weet u wel, bijvoorbeeld. Maar zoek het maar eens na. Het gaat om duisternis van de wereld, waarin de wereld inmiddels verkeert. Of waarin de wereld zou verkeren na de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. En voor zover er licht is in de wereld, zijn u en ik dat. Maar dat is niet ten behoeve van de wereld. Dat is ten behoeve van de Heer en zijn woord en zijn werk. En dat is niet een werk aan de wereld, maar het is een werk tot verzameling, tot opbouw van zijn gemeente van eerstgeborenen, die straks van de aarde wordt weggenomen en dan is alles weer helemaal duister. En begint het weer van voren af aan. Dat is het verhaal. Wee hen die de dag des Heren verwachten. Die komt dus inderdaad over heel de wereld. Want voor zover het een oordeel is, en dat is het wat wij dan gemakshalve en ter onderscheiding noemen, het oordeel over de volkeren. Zie? Oordeel over de mensheid als zodanig is sinds de kruisiging van de Heer Jezus. Sinds die tijd is één voor allen gestorven en zijn dus allen gestorven. Oordeel over de gemeente, dat is na, of ter gelegenheid van, maar als gevolg van en samenhangend met de opneming, de opname van de gemeente. Dat betreft niet de wereld. Daarna komt het oordeel over de volkeren, zo noemen wij dat gemakshalve. Dat is over de levende mensheid. Opdat de Heer over die mensheid zijn koninkrijk zou vestigen. Dat wil zeggen, de volkeren worden aan hem onderworpen. Indien niet goedschiks, dan kwaadschiks. Dat men dat Armageddon noemt of Apocalyps, ja. Beetje veel. Maar dat is het oordeel over de volkeren. Dat is een ding, dat bij, laat ik u dat duidelijk zeggen, dat is bij de Calvinisten onbekend hoor. Daar waar men niet verwacht of niet gelooft in het koninkrijk van Christus geopenbaard op aarde, kent men dus ook niet het oordeel over de volkeren. Maar het is dat van Matthäus 25... Wanneer de Zoon des Mensen zal zitten op de troon zijn er heerlijkheid. En onze heilige met hem. Dan zal hij de volkeren voor zijn aangezicht verzamelen. en hen van elkander scheiden. De schapen en de bokken enzovoorts. U kent het wel. En eventueel gaan ze zijn koninkrijk binnen. Maar dat is een ander ding. Nou ja, dat is pak een beet 1000 jaar, met opzet gebruiken die uitdrukking nu. Dat is bij pak een beet 1000 jaar voor de jongste dag. Want op de jongste dag gaat het niet om een oordeel over de volkeren. Dan gaat het over een oordeel over alle mensen die ooit geleefd hebben, individueel. Ik zag de doden. Jean et Allemand. Klein en groot. Toch? Wie ze ook zijn. Staande voor God. En ze werden geoordeeld. Dat is een andere omstandigheid. En heeft ook een ander doel dan het oordeel. In verband met de wederkomst van Christus en de dag des Heren. En dan begrijpt u meteen hoe dat wordt een gedoe om die dag des Heren. De uitdrukking slaat namelijk op wat wij kennen als het oordeel over de volkeren. Maar als je het oordeel over de volkeren niet kent, wat moet je dan met de uitdrukking dag des Heren? Die is dan vakant, die betekent dan niks meer. En die heeft men toen in de volksmond, of hoe ze maar, in welke mond dan ook maar, de mond van de klerus, heeft men die toegepast op de eerste dag der week. Zo, die dag is voor de Heer. En voor je het weet gebruik je de term dag des Heren. Maar ja, die Bijbelse uitdrukking kent men niet. Men heeft er geen toepassing voor. Of het is overweg verklaard naar het verleden. Zoiets. Ziet u? Maar deze gebeurtenis hier, rond de kruisiging, is daar de markering van. Het is namelijk wat laatst van het midden op de dag zal de zon verduisteren. Dit is midden op de dag, want de zesde uren, dat is middag. Niet voormiddag, niet namiddag, maar precies ertussenin. Heb je die? Met evenveel uren sinds zonsopgang en nog te gaan naar zonsondergang. In theorie en gemiddeld. Ik wou niet zeggen door de bank genomen, want de bank heeft er niks mee te maken. Maar 6 uren van zonsopgang ben je midden op de dag en 6 uur later gaat de zon weer onder. Gemiddeld. En dat gemiddelde zit minder variëteit in hoe zuidelijker je komt. Hè? Nou ja, die theorie aan de evenaar is altijd hetzelfde. Maar toch maar, wat is middag? En dan blijft het in dit geval 3 uur duister tot de 9e uren. Dus dat is bij ons 3 uur 's middags als de zon begint te zakken, officieel. De zon werd verduisterd, dat is één ding. Even kijken. Dat komt later natuurlijk. Oké. En er werd, dan is er nog een teken. Want er staat. En het voorhangsel. Ook genoemd de voorhang. We noemen zo'n ding een gordijn. Het voorhangsel des tempels scheurde midden door. Er staat elders het scheurde van boven naar beneden. Voorhangsel de tempel scheurde in tweeën van boven tot beneden. Dat is Marcus 16 vers 38. En in Matthäus staat het ook. En ziet het voorhangsel des tempels scheurde in tweeën van boven naar beneden. Dat is vaak volstrekt dezelfde tekst. Matthäus of Marcus. Dat is Matthäus 27 dan. En in hetzelfde vers in Matthäus 27, vers 51, dat is het. Ziet het voorhangsel des tempels scheurde in tweeën van boven tot beneden. En er staat meteen achteraan. En de aarde beefde en de steenrotsen scheurden. En dat staat niet bij mijn weten in Marcus, Lucas of Johannes. Maar Matthäus meldt het wel. Op zich is het nauwelijks iets bijzonders trouwens. Want men heeft mij verzekerd dat er dagelijks aardbevingen zijn in Jeruzalem. En dat komt natuurlijk omdat het ligt langs die langs de Syrische Afrikaanse slenk. Dat is nou helemaal een breuklijn. Het is er sowieso onrustig, om zo te zeggen. En dat er in de dagen van aan het eind van de 70ste week, als zon, maan en sterren verduisterd worden, dat er dan een aardbeving ook is. Ja, dat staat er ook, ja. Zelfs heel specifiek. Over de Olijfberg staat dan ook nog specifiek dat hij dan scheurt naar het noorden en naar het zuiden, zodat er een vallei ontstaat van het westen naar het oosten, dwars door de Olijfberg heen, enzovoorts. En dan heb je verduistering van zon, maan en sterren en een aardbeving. Krachten der aarde of krachten des hemels, wat het maar is. En het gebeurde hier dus ook. Staat maar één keer vermeld. Dat is mijn schuld niet, bedoel ik. Hè? Dus ja, dan moet die man voor lief nemen. Maar het staat er wel. En dan hebben we dus het scheuren van het voorhangsel van boven naar beneden. Je vraagt je af wie dat verklapt heeft. Soms vraag ik me af of dat ding misschien gescheurd zal zijn met het laatste stukje beneden net niet. En boven lekker breed uithangend. En dan, nou ja, ik weet niet. Iemand moet het gezien hebben, al op zijn minst, het resultaat. En dat is nog tot daar en toe. Maar iemand moet het ook verder verteld hebben. Hetgeen toch niet meevalt zonder je mobieltje, denk ik dan altijd. Maar toen maar. Maar we hebben het wel gezien, gehoord. En bovendien drie van de vier evangelisten maken de melding van. Johannes niet. Och, waarom ook? Johannes, het hele evangelie van Johannes door, heeft hij het eigenlijk over de geopende hemel. Van al sinds hoofdstuk 1, waar de Heer zegt, gij zult grotere dingen zien dan deze. Gij zult zien de hemel geopend en de engelen gods nederdalend en opglimmend, weet u nog? Begint wel met de geopende hemel. Maar goed, omdat nou eenmaal in het Johannes-evangelie de nadruk wordt gelegd op de tegenwoordige positie van Christus, maar die wordt dan benadrukt vanuit zijn omwandeling op aarde en vanuit die tekenen die voor dat doel in het Johannes-evangelie vermeld worden. Maar goed, daar ga ik nou niet uitgebreid op in. Het gaat maar om het idee dat men het de moeite waard vindt om te vermelden dat het voorhangsel scheurde. Het eigenaardige daarvan is dat, kijk, als een muur scheurt of een gebouw in elkaar valt, dan zeggen ja, dat heb je met een aardbeving. Tenminste, dat heb ik eens nagevraagd in Groningen, dat kan allemaal gebeuren. Maar dat een gordijn scheurt, dat lijkt me toch sterk. Dus ja, iemand moet dat gedaan hebben, denk ik dan. En van boven naar beneden, weet je hoe hoog dat was? Nou ja, als het de afmeting was van de tabernakel, was het 5 meter hoog. Iets meer, denk ik. Nou ja, 10 ellen dan vooruit. Welke ellen? Ja, de Bijbelse el, toen maar. Maar dat is tamelijk hoog. Maar van boven naar beneden veronderstelt een activiteit van bovenaf. Wij hebben daar geen moeite mee. Het wordt trouwens wel degelijk in de Bijbel aangehaald. Hoewel indirect. Want dat is in Hebreeën hoofdstuk 10. En Hebreeën is ook zo'n Bijbelboek waarvan begin tot eind de hemel open staat. Hè? Begint in hoofdstuk 1. En is gezeten aan de rechterhand Gods, nadat hij de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeg gebracht heeft. Dat is vers 3. Daarna gaat het dan maar steeds over. Over namelijk dat wij in Christus de opgestane, dat is een pleonasme, dat wij in Christus de opgestane een hoge priester hebben, die het heilige der heiligen, want zo noemen wij het traditioneel, is binnengegaan, namelijk naar het vertrek met de tweede tabernakel, heet het daar. Achter het voorhangsel met de Ark des Verbonds enzovoorts. En het idee was dat dat voorhangsel de weg tot het heiligdom versperde. Het hing daarom aan te geven dat de weg tot het heiligdom nog niet vrijgegeven was. Het was alleen een belofte voor de toekomst. Enzovoort. En eenmaal per jaar mocht dan de hoge priester door om aan te geven dat ooit een keer, één keer, dat ooit één keer, die toegang definitief en voor altijd zou worden vrijgemaakt. Dat is de Hebreeënbrief. En uiteindelijk, dat was Hebreeën 9, meer in bijzonder. En daarna kom je meer specifiek in Hebreeën hoofdstuk 10 terecht. Waar dan staat, vanaf vers 19... Wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben... Terwijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom... Uit de voorgaande hoofdstukken blijkt dat het gaat om het heilige der heiligen, waar je wel moed voor nodig hebt om erin te gaan, want mocht niet, normaal gesproken. Maar we hebben vrijmoedigheid om in te gaan in het heiligdom door het bloed, namelijk door het leven van Jezus. Logische wijze. Ja. Op een verse en levende weg, welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel. Dat is zijn vlees. En nog een keer. En terwijl we hebben een grote priester over het huis God, zo laat ons dus toegaan door het voorhangsel, het heiligdom binnen. Want wat uiteengezet was, is ongeveer dit. Dat als de hoge priester het hele volk vertegenwoordigt en als zodanig mag en zou ingaan achter het voorhangsel. Nog een keer, als de hoge priester het hele volk vertegenwoordigt en als zodanig mag ingaan, is de idee dat het hele volk dus gewoon met hem mee kan lopen. Want dat betekent dat het hele volk daar welkom is. Nou is om praktische redenen dat niet zo'n goed plan. Want ja, zoveel mensen kunnen er ook weer niet in. Maar voor de symboliek volstaat dit natuurlijk. Zie? En daarom staat er, wij hebben vrijmoedigheid, want onze hoge priester is ingegaan door het voorhangsel, door zijn vlees. Want het scheuren van het voorhangsel is dan blijkbaar, is gelijktijdig met het sterven van de Heer Jezus, dat is in de volgende verse. Maar sindsdien en op grond daarvan wordt er een weg geopend naar het heilige der heiligen, zijnde het nieuwe verbond, enerzijds. Anderzijds zijnde de hemel zelf, want symboliek kent ook verschillende lagen. En uiteindelijk natuurlijk gewoon een nieuwe schepping. Hebben we die nog? Sindsdien leven wij onder de troon der genade. Zijn wij genaderd tot de ark des verbonds. Maar het staat allemaal achter het voorhangsel. Maar die weg is vrij. Het heet een verse en levende weg. Dat is ook een verwijzing naar Grote Verzoendag. Die in hoofdstuk 9 besproken was in de Hebreeënbrief. Want het idee is daar dat de hoge priester met het bloed van stieren en bokken, heet dat, al sprengend met dat bloed, ingaat de tabernakel in. Het is ontleend aan de tabernakeldienst. Dat wil zeggen, onderweg wordt dat bloed gesprengd en daardoor ontstaat dus een bloedige weg. Maar dat noem je dan een levende weg. Een weg van bloed, dus een weg van leven. Ja. En die weg die wordt gemarkeerd tot op het verzoendeksel. Die in zichzelf een beeld is, het deksel dat in zichzelf een beeld is van Christus in zijn hemelse positie, in hemelse heerlijkheid. Vandaar dat het werd overdekt door de overdekkende cherubim. De cherubijnen der heerlijkheid heet dat. Hebreeën 9. Hebben die nog? Ik zeg het met nadruk uitgebreid, omdat dikwijls maar alleen maar blijft hangen het idee van het bloed wordt gestort op het verzoendeksel. En daardoor komt verzoening tot stand. Nou, dat is het laatste beetje, want het werd onderweg gespreid. Onderweg ernaartoe. Het is een levende weg. Want Christus is de weg, de waarheid en het leven. Want hij leeft. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En de weg leidt tot de Vader. Dat wil zeggen tot het Vaderhuis. Want zo begon dat daar in die uiteenzetting, deze uiteenzetting in Johannes hoofdstuk 14. Maar het wordt hier geïnitieerd als het ware, uitgebeeld, het scheuren van het voorhangsel. Wij zongen dat vroeger ook. Het heugt me niet dat ik het gezongen heb, maar dat staat niet in onze bundel. De voorhang is gescheurd, de hemel is nu open. Het leven in het licht is thans ons heerlijk lot, of zoiets. Staat in de vergaderingsbundel. Daar vind je wel aardig wat symboliek in terug, overigens. Prachtige liederen gewoonlijk. Ja, maar dan weer terug naar Lucas 23. De zon werd verduisterd en het voorhangsel des tempels scheurde. Midden door, door het midden, van boven naar beneden. Dat staat er dus hier niet bij. Maar het wordt, de uitdrukking zelf wordt meteen gekoppeld aan vers 46, hij gaf de geest. Dat gebeurt namelijk in diezelfde samenhang ook in Matthäus en Marcus. Hier staat er dan een Jezus roepende met grote stemmen, zeide, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Geen hoge mate overeenkomt met, neem uw heilige geest niet van mij. Want die woorden uit Psalm 51 veronderstellen dat die geest dus toch onder controle is, om zo te zeggen, van de Vader. En voor zover hij hier de geest geeft, kreeg je die geest ook weer terug. Ik denk dat de vertalers, of wie het maar waren, een uitgebreide discussie gehad hebben over de vraag of men het woord geest hier met een hoofdletter zou schrijven of niet. Hoezo, welke geest? De geest geven is de normale uitdrukking voor sterven. Ook reeds in het Oude Testament. Het is niet iets van, alsjeblieft, hier hebt u mijn geest, of zo. En als iemand de geest geeft, aan wie geeft hij dat dan? Dat betekent, hij geeft het op, hij raakt het kwijt. Het is wat, God, dat de prediker het zegt. Zo van als een mens sterft, dan keert de geest van de mens terug tot God die hem geschapen heeft. Heet dat. Abusievelijk leest men daar dus in dat een mens naar de hemel gaat als hij overlijdt. Misschien is dat laatste zo, maar het staat daar niet. Het betekent gewoon dat het leven van zo'n mens, het resultaat ook van zo'n leven, wat ontwikkeld is geworden in de loop der tijd, dat dat onder controle komt van God. De volgende vraag moet namelijk zijn, als het dan terugkeert tot God, wat doet God er dan mee? En het antwoord is, die stopt het in het dodenrijk en op de jongste dag dan zitten de geesten in de gevangenis. Gekker, dan leest men 1 Petrus en dan weet men ineens wie dat het zo is. Want daar staat iets over dat gepredikt is geworden aan de geesten die in de gevangenis zijn. En dat gaat over het dodenrijk, dat mogen duidelijk zijn. Ik ga die tekst niet uitleggen, want dan verdwalen we volkomen. Wat naar het dodenrijk gaat, heet namelijk geest. Dat is de mens, het totale product als zodanig. Zijn ziel, dat was zijn praktische levenswandel, hoe hij leefde, inclusief zijn lichaam. Dat gaat in het graf, dat is ook dodenrijk, want het is onder de aarde. Maar wat er gevonden wordt in de schoot van Abraham, zal ik maar zeggen, of in het paradijs waar we het vorige keer over gehad hebben, dat heet niet ziel, dat heet geest. En het staat niet onder controle van de duivel, of van de god van de Hades, of iets dergelijks. Maar het staat onder controle van God zelf. Voor zover men daar gevangen is, omdat het een gevangenis is, is men een gevangene van de Heer, van God. En het is niet de hemel. De hemel is een uitzonderlijke bestemming voor Christus en de gemeente. Dit is ook een pleonasme. Christus is de gemeente en de gemeente is Christus. En die heeft een bestemming in de hemel. En al het andere heeft een bestemming als gelovig was op de nieuwe aarde. En indien niet, dan worden de poel des vuurs. Zie. Dus de uitdrukking hij gaf de geest is op zich helemaal geen bijzondere uitdrukking. Het is niet een bijzondere handeling. Het betekent hij stierf. En voor zover onder geest moet worden verstaan adem, dan zeggen we hij blies zijn laatste adem uit. Dat is het. Zie. Maar het heeft niks van doen met heilige geest of iets dergelijks. En in uw handen beveel ik mijn geest. Ja, maar die geest gaat toch naar God toe. Dat wil zeggen, die doet er daarna mee wat hij wil. En wat de Heer Jezus zelf betreft, die ging ook inderdaad naar het dodenrijk. Nee, nou niet zeggen, dat komt omdat hij daar nog gepredikt heeft aan de geesten die in de gevangenis zijn. Want dat is niet zo. Dat is een misverstand. Dat berust op een verkeerde lezing van die uitspraken bij Petrus. Maar hij ging naar het dodenrijk. Ik riep vanuit Sheol tot de Heere en hij hoorde mij. Enzovoorts. Heb je dat wel eens gelezen? Ik vind het altijd mooi. Natuurlijk, dit is geen mooi onderwerp eigenlijk. Maar ik vind het wel mooi wat er beschreven staat in het boek Jona. Is je dat wel eens opgevallen? Ik vind het heel mooi. Zonder dan op het specifieke van Joda in te gaan. Maar staat er aan het eind van hoofdstuk 1. De Heere beschikte een grote vis om Jona in te slokken. En Jona was in het ingewand van de vis 3 dagen en 3 nachten. Daar komt de uitdrukking vandaan. Het is een Hebreeuwse uitdrukking. Voor 3 kalenderdagen. En dan staat er. En Jona bad tot de Heere zijn God uit het ingewand van de vis. Dat wil zeggen uit het binnenste. Dat is het naar binnen gewende. Dat is ingewand. En hij zeide. Ik riep uit mijn benauwdheid tot de Heere. En hij antwoordde mij. Uit de buik des grafs. Maar voor zover ik weet staat er niet graf, keber, maar staat er Sheol. Dat is gewoon het dodenrijk, ons woord hel, Sheol. Uit de buik des grafs, een buik is ook binnenste dus gewoon, hè. Schreeuwde ik, schreide ik, en gij hoorde mijn stem. Want gij had mij geworpen in de diepte, in het hart der zeeën en in de stroom. En de stroom omving mij. Al uw baren en uw golven gingen over mij heen. En ik zei, ik ben uitgestoten van voor uw ogen. Nochtans zal ik de tempel uw heiligheid weder aanschouwen. We krijgen dus een prachtige psalm. De wateren hadden mij omgeven tot de ziel toe. In de praktijk dus tot de dood toe. Maar tot het leven toe, hè? Dat wil zeggen, het zou hem zijn leven ontnemen. De afgrond omving mij. Het wier was aan mijn hoofd gebonden. Ik was nedergedaald tot de gronden der bergen en de grendelen der aarde waren om mij heen in eeuwigheid. Maar gij hebt mijn leven uit het verderf opgevoerd, o Heere mijn God. Als mijn ziel in mij oversteld was, dacht ik aan de Heere. En mijn gebed kwam tot u in de tempel uw heiligheid. Die de valsijdelheden onderhouden, verlaten hun lieder weldadigheid. Maar ik zal u offeren met de stem der dankzegging. Wat ik beloofd heb, zal ik betalen. Het heil is des Heren. Daar staat gewoon de naam Yeshua. Jezus. Joshua. Het heil is des Heren. Ja. En de Heere sprak tot de vis en spuwde Jona uit op het droge. Dat wil zeggen, Jona was dood. En vanuit het dodenrijk, lichamelijk in de vis, maar vanuit het dodenrijk, sprak hij. Het is moeilijk spreken trouwens als je in een vis zit.
Toch?
Daar heb je lucht voor nodig. Ja, en dan moet je ademhalen, anders kun je niet spreken. Maar dit is vanuit de dood. Jona was dood. En werd na 3 dagen en op de 3e dag, om zo te zeggen, weder levend. Maar dit is het gebed, wordt natuurlijk gelegd in de mond van de Heer Jezus zelf. Met de herkenbare woorden: ik zal u offeren met de stem der dankzegging. Wat u beloofd hebt, zal ik betalen. Het heil is des Heren. Want dat zijn woorden die we uit nogal wat psalmen kennen. Waarin de Heer belooft dat als hij uit de dood zal zijn opgestaan, zal hij de lof Gods, de eer Gods, de naam Gods verkondigen aan zijn broederen in het midden van een grote gemeente enzovoorts. Hebben we dit nog? Ja. Het dodenrijk dus. En dan maar weer terug naar Lucas 23. In uw handen beveel ik mijn geest. Dat is inderdaad, een mens is nou eenmaal afhankelijk van God. En als hij hier sterft, zegt de prediker, dan gaat zijn geest, zijn verzamelde kennis, zijn gegevens, zijn data, zijn harde schijf gaat eruit. Hoe zeg je zoiets? Is en blijft onder controle van God. En dan moet het maar goed komen. Het kwam ook goed. Want ten 3e dagen stond hij op. Deze uitdrukking, hij gaf de geest, of gaf hij de geest, vinden we bij alle vier. Dat wil zeggen Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, overigens. Maar uitsluitend in het Matthäus-evangelie vinden we de melding van de aarde beefde en de steenrotsen scheurden. Dat is in Matthäus 27, vers 51. En dat ik daarop terugkom, is om wat daar nu verder staat, want dat staat al ook alleen maar in Matthäus. Daar staat, en de graven werden geopend, en vele lichamen der heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. En uit de graven uitgegaan zijnde, na zijn opstanding, kwamen zij in de heilige stad en zijn velen verschenen. De vragen die ik er meestal over krijg, die doen er eigenlijk helemaal niet toe. Dat is namelijk dat men het kennelijk leest alsof zij opgewekt werden, weer levend werden toen de Heer stierf. En dat ze toen nog 3 dagen in het graf gebleven zijn, levend en wel. En daarna pas nadat hij, na zijn opstanding, na de opstanding van de Heer Jezus, pas uit het graf uitgegaan zijn. Dus ze hebben dan 3 dagen, of zolang het maar was, levend en wel in het graf doorgebracht. Ik weet niet of u die gedachte ook wel eens gehad hebt, maar daar krijg ik altijd de vraag over. Dat berust gewoon op comma-plaatsing of zo, of berust op Een gebrek aan kennis van de taal, dat kan allemaal. Maar kijk, wat er staat is dit. Bij deze gelegenheid dat hij de geest gaf, vers 50, werd het voorhangsel gescheurd, beefde de aarde en braken zelfs de rotsen. Het is nog net niet dat de Olijfberg in tweeën gescheurd wordt, maar toch rotsen scheuren. En de graven werden geopend. En vele lichamen der heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. Graven werden geopend, dat kan je letterlijk nemen. Je kan het ook overdrachtelijk nemen. Zo van, gaat het dan om, degenen die erin waren, werden weer levend. Tegen beide uitleggen is niks in te brengen, dus vooruit maar. Dan staat er ook nog vele en, maar ik lees hem als namelijk. Vele lichamen der heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. Dat wil zeggen, het was een opstanding des vleeses. U weet wel, ik geloof in de opstanding des vleeses. De lichamelijke opstanding. En dan staat er, en uit de graven uitgegaan zijnde, na zijn opstanding, en dat wordt gelezen alsof er staat, na zijn opstanding zijn ze uit de graven uitgegaan. Maar dat is de lezing dus niet. Trouwens, als je daar problemen mee hebt, vragen over hebt, dan moet je hem anders lezen. Dan lees je dus, uit de graven uitgegaan zijnde, na zijn opstanding kwamen zij in de heilige stad en zijn velen verschenen. Dat wil zeggen, deze mensen die hier opstonden, terwijl de Heer stierf, dat is punt 1, onlogisch. Want u en ik zijn met Christus gestorven. Hier gebeurt precies het tegenovergestelde. Hij stierf, maar anderen stonden op. En wij zijn met Christus levend gemaakt, dan wel wedergeboren, door de opstanding van Christus, zegt 1 Petrus 1 vers 3. Dus het is onlogisch dat die mensen opstaan terwijl de Heer sterft. Nou ja. Wat er nog bij staat is wis en zeker van belang. Er staat namelijk ook nog, zij kwamen in de heilige stad en zijn velen verschenen na zijn opstanding. Dat betekent dat ze uitdrukkelijk nog geleefd hebben. Wij weten niet hoe kort. Maar het menselijk leven is maar kort, dus vandaar mijn woordkeus. We weten niet hoe lang, dat kan ook. Maar ze hebben geleefd na de opstanding van Christus. Wat voor zin heeft deze vermelding, als je er later toch niks meer over hoort? Wel, heel eenvoudig deze. Dat als dit heiligen zijn en dus gelovigen die overleden waren, voordat de Heer stierf, waren zij oud-testamentische gelovigen die overlijden, net als de ongelovigen trouwens, maar ze overlijden en gaan naar het paradijs. Daar hebben we het vorige keer over gehad, dus die ga ik nou niet verder uitleggen. Die gaan naar het dodenrijk, de schoot Abrahams, of hoe het maar heten mag, en zullen opstaan ten jongsten dagen. Dat is de norm. Dat is wat hem beloofd is, enzovoorts. Wie was het ook? Ik weet nooit of het Maria of Martha was. Die zei, ja Heer, ik weet dat er zal opstaan ten uiterste dagen. Precies, dat wordt niet tegengesproken. Dat is de normale gang van zaken. Deze lui echter zijn vervolgens opgestaan toen de Heer stierf. En daarna hebben ze in ieder geval nog geleefd tot na zijn opstanding. Ik hoop niet dat ik nou de indruk gewekt heb dat ze kort daarna weer gestorven zijn. Hoewel het best mogelijk is. Maar ze hebben geleefd na zijn opstanding als gelovigen. En dat betekent dat ze nu ineens nieuwtestamentische gelovigen geworden zijn. En dat maakt alle verschil van de wereld. Want ook al zouden zij op tweede paasdag weer zijn overleden. Dat kan niet, want dat was toen nog niet uitgevonden. Maar goed. Ook al zouden ze op tweede paasdag, de dag na de opstanding van Christus, weer overleden zijn, dan nog zijn ze nieuwtestamentische gelovigen en hebben ze deel aan de positie van de gemeente, waarvan Christus de eersteling was. En dus, als ze overleden zijn daarna, zijn ze gegaan naar de hemel. Nou ja, dan waren ze al gezet dan met Christus enzovoort. Maar het gaat me nou niet om de exacte woordkeus. Het gaat me om een beginsel. Ze waren dus leden van de gemeente en hebben daarmee een hemelse positie in erfenis gekregen. Dat maakt alle verschil van de wereld uit. Zie? En dit is zeer verstrekkend, wat ik nu zeg. In de eerste plaats, hier heb je niks aan als je niet erkent, het niet kent, het verschil tussen de oud-testamentische positie van de gelovigen en de nieuw-testamentische. Daar zit het verschil in. Oude Testament is zijn bestemd voor de nieuwe aarde. Nieuw Testament is een gelovigen tot en met de opname van de gemeente zijn bestemd voor de hemel. Als ze dezelfde toekomst zouden hebben, als er geen verschil zou zijn, dan is dit volstrekt onzin. Dan zijn die mensen overleden, hebben ze het allemaal doorstaan, zijn ze overleden, moeten ze nog een keer. Hè? Je weet toch wat ze je vragen als je zwaar aangeslagen in het ziekenhuis wordt binnengereden? Of je eventueel gereanimeerd wil worden? Wat schrijven ze dan op je buik? Maar, zoiets. Ja, ik praat er maar laconiek over. Dat is echt zo. Dat is wat ze je vragen. Moeten ze er dan nog wat aan doen? Ben je nog terug? Of vind je het wel goed? Heb je het wel gehad? Ik vind het een reële vraag, eerlijk gezegd. Maar deze mensen is waarschijnlijk niks gevraagd. Maar die kwamen terug en moesten toen nog een keer. Wat voor zin heeft dat? Nou, dit is het verschil. Waarmee dus meteen een zeer sterk argument geleverd is, dat ben ik, voor de gedachte die helemaal geen argumenten meer nodig heeft, maar dit is een zeer sterk argument voor de gedachte dat de gemeente dus inderdaad, de roeping van de gemeente inderdaad begint bij de opstanding van Christus. Niet in Handelingen 28 of nog later, niet in Handelingen 9 of iets daartussenin. Niet pas op de Pinksterdag, maar gewoon eerste paasdag. Want als de gemeente pas later zou begonnen zijn, dan zouden deze lui daar nog niet zeker van geweest zijn of ze daar deel aan zouden hebben of niet. Begrijp je wel? Waarom staan ze dan op? Daarna kun je het ook nog van de andere kant bekijken. Nou, heb je mensen die geloven, heiligen zijn ze. Dat betekent niet alleen dat ze gelovig waren, maar dat ze hun leven hadden toevertrouwd aan de Heer. Dat ze geloofden in de Heer Jezus als de komende verlosser. Daar komt het toch op neer. Net als Simeon en Anna, mijn ogen hebben nu zaligheid gezien. Goed, dat was dan meer dan 30 jaar daarvoor. Maar dit is waarschijnlijk hier vlak voor geweest. Die hebben daar heiligen, waren gelovigen enzovoort. En nou ja, door lichamelijke zwakte, door een ongesteldheid zal ik maar zeggen. Doordat een blinde darm het opgaf, of misschien kregen ze de mazelen. Ik heb vandaag de krant weer gelezen. Kunnen ze helaas niet naar de hemel? Zijn ze net iets te vroeg overleden? Ja, jammer dan. Wat moet je? Ja, dit is de oplossing daarvan. Ze zijn opgestaan, ze gaan alsnog mee. Nou, nog zo'n voorbeeld, want ik heb er nog één. Maar ik noem het allemaal wat slot, omdat het is niet ons onderwerp. En het staat niet eens in Lucas, dus vooruit man. Hè? Dat zou best kunnen dat hij erbij is, maar dat staat er niet bij. Nee, het staat niet bij wie en van op welke termijn dat allemaal is. Hier moet je het mee doen. Maar wij hebben in verband met de wederkomst van Christus, hebben wij in Openbaring 6 onder het vijfde zegel, hebben wij enige zielen onder het altaar. Niet te verwarren met onder het biljart. Maar dat was een ander lied, geloof ik, hè? Over het biljart. Er is een Amsterdammer dood gegaan. Nee, ken je niet? Oh. Nou ja, oké. De zielen onder het altaar. Hoe lang breekt gij ons niet van enzovoorts? Dat waren lui die gestorven zijn in de 70ste week van Daniël, want die eindigt pas onder het zesde, volgende zegel daar. Die zijn gestorven in de 70ste week van Daniël om hun getuigenis, om het getuigenis dat zij hadden. Om een of andere reden zijn zij niet gevlucht het land uit naar een plaats in de woestijn van God bereid. Misschien moesten ze dat ook niet. Misschien ook wel. Maar ze zijn ter dood gebracht. En ze vragen hoe lang duurt het nog dat hij ons reekt enzovoort. En dan krijgen ze allemaal witte klederen, geloof ik, als ik me goed herinner. En hen wordt gezegd dat het nog enige tijd zou duren. Want er zouden er nog meer bij komen daar onder het altaar. Dat klopt, want na de 70ste week krijg je nog pak een beetje 33 jaar van grote verdrukking. Van vervolging, van de uitverkorenen, of hoe ze maar heten bij gelegenheid. En degenen die gedood werden omdat ze hun knieën niet bogen voor het beeld uit Openbaring 13 enzovoort. Dat is in de dagen van de grote verdrukking. En die worden gezamenlijk opgewekt in Openbaring 20. Dat is ter gelegenheid van het binden van Satan. Hetgeen markeert het begin van een periode van 1000 jaren... waarin Satan gebonden zou zijn. Daar hebben wij abusievelijk 1000-jarig rijk van gemaakt dus. Ik blijf dat herhalen, hè, want in werkelijkheid de 1000 jaren zijn de 1000 jaren dat Satan gebonden is. Want het koninkrijk van Christus is al eerder begonnen en eindigt überhaupt niet. Dat is het bezwaar dat uit Calvinistische kring tegen ons Giliasten wordt ingebracht. Ze zeggen gewoon, de Bijbel kent geen 1000-jarig rijk. En ze hebben gelijk. Ze hebben echt gelijk, dat bestaat niet. Wel een koninkrijk van Christus letterlijk op aarde. Maar het is spraakverwarring, hè? Men praat langs elkaar heen. Net als in de politiek. Praat langs elkaar heen, het wordt nooit wat. Maar goed. 1000 jaar van het binden van Satan. Maar bij die gelegenheid dus staan doden op. Dat is niet de jongste dag, het is voor de 1000 jaren. Namelijk. Die daar ook expliciet genoemd worden. Overigens, want daar staat in vers 4 van Openbaring 20. En ik zag tronen en zij zaten op dezelfde. Kijk even of het iemand opgevallen is dat die formulering ontleend is aan Daniel 7. Over het gericht dat zich zette, maar er staat niks bij. Maar daar gaat het over. Zij zaten op dezelfde en het oordeel werd hun gegeven aan wie? Aan de zielen dergenen die onthoofd waren onder getuigenis van Jezus. Je vraagt je af wie dat nou zou doen, hè, dat onthoofde. Maar u weet langzamerhand waar ze dat doen, hè? Wie dat doen, ja. Die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord Gods. En die het beest en het zelfsbeeld niet aangebeden hadden. En die het merkteken dus niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand. Die waren namelijk gedood. Maar zij zaten hier op tronen. Ze werden op tronen gezet. Zij leefden namelijk weer. En heersten als koningen met Christus in de 1000 jaren. Dat wil niet zeggen dat het na 1000 jaren ophield. Maar het wil zeggen dat in de 1000 jaren waarin Satan gebonden is, want daar gaat het hier over, in die tijd hebben zij deel aan het koninkrijk van Christus hier op aarde. En de overigen der doden werden niet wederlevend totdat de 1000 jaren geëindigd waren. En je hebt dus hier in vers 4 niets van doen met de gemeente. Want er bestaat niet uit degenen die onthoofd zijn om de getuigenis die ze hadden of iets dergelijks. Het gaat om degene die in de dagen van het beest en het beeld en het merkteken geleefd hadden enzovoort. Die worden opgewekt en het is niet op de jongste dag, want die categorie wordt genoemd in vers 5. Dus het is een categorie van gelovigen die gestorven zijn, nou ja, vermoord zijn geworden, kom op. Voor de 1000 jaren, dat is nou ook jammer, want daar hebben ze nou in geloofd, daar hebben ze van getuigd, dat hebben ze gepredikt. En dan worden ze onthoofd en dan zouden ze dat koninkrijk hier op aarde niet binnengaan. En wat gebeurt er dus? Zij worden opgewekt en ze gaan het koninkrijk binnen waarvan ze erfgenamen zijn. Let op, het gaat niet over de gemeente. Heb je dat nog? Daardoor gaan ze dus over van de ene bedeling, zo u wilt, naar de andere. Nou ja, dat is ook precies wat er gebeurt met degene die opstonden, die weer levend werden toen de Heer stierf. Het voorhangsel scheurde, de weg werd opengemaakt naar wat nieuws. En die weg zijn ze doorgegaan, om zo te zeggen. Net als de Heer zelf, overigens. Ze hebben deel gekregen aan de gemeentelijke waarheid en het tegenwoordige werk van Christus. Dat is het dan. Daarna moeten ze weer overleden zijn. Maar het lijkt mij dat dat een goede afweging is van kosten en baten. Toch? En dat is het dan. Of het verder belangrijk is, nou voor die mensen wel, voor ons. Nee, maar daarom staat het ook alleen maar in het Matthäus-evangelie. Wij weten er dan dus wel van. En bovendien hebben we dan één precedent. Zodat als we in Openbaring 20 zoiets lezen, iets dergelijks, zeggen we, ja, nee, dat kan. Ja, dat is eerder gebeurd. Ik heb trouwens nog wel zo'n voorbeeld. Wat dacht u van Mozes? Nee, die is niet de marteldood gestorven. Maar je moet toch enigszins medelijden hebben met die arme man die op zijn 80ste nog aan zijn eigenlijke carrière moest beginnen. Toch? Toch? En dan 40 jaar lang met dat volk moest huilen door de woestijn, zeg. En maar murmureren, die lui. En maar lastige vragen stellen. En dan had hij nog zijn familie ook nog niet mee. Aaron, zal ik maar zeggen. En zijn zus, Mirjam, toch? Was dat gedoe. En dan die arme man. En dan komen ze langzamerhand bij het beloofde land. Je kan het in de verte zien. En dan zegt hij, ja, maar je gaat het niet in, want je hebt op die steen geslagen. Ik denk dat dat toch een rare afweging is van kosten en baten, als ik dat nog een keer mag zeggen dan. Toch? Krijg je toch medelijden met die man? Hij is overleden. Betekent gewoon dat zolang je onder de wet leeft, ga je het beloofde erfenis niet binnen. Want daar is Mozes nou helemaal een uitbeelding van. Dat is zijn rol, hij heeft het lot deze bediening gekregen en dat was het dan. En dat je de rots één keer slaat, de eerste keer, dat was de opdracht. Omdat het een uitbeelding is van de verwerping van de Messias door Israël in het algemeen en door het Joodse volk in het bijzonder. Maar als je dat daarna nog een keer doet, ja, dan dat is ongeloof. Dat is afwijzing van het evangelie. Dat is de zonde tegen de Heilige Geest. Kortom, dan ga je de erfenis niet binnen. En dat is wat uitgebeeld is. En als dank daarvoor heeft de Heer hem dus weer uit de dood opgewekt. Hem uit zijn graf laten halen door Gabriel, geloof ik. Michael. En Michael krijgde om het lichaam van Mozes, dat weet hij toch? Het staat in Judas. En die Flavius Josephus, daar stond het waarschijnlijk al eerder, maar dat doet er nou niet toe. Maar zo is dat gegaan. En wij verwachten, nee, wij komen Mozes dus tegen op deze bladzijde van de Bijbel. Als u mij vraagt. En eerder al in de verheerlijking op de berg, weet u nog, Mozes en Elia. En in Openbaring 11. En ja, die moet nog een keer sterven. Dat dan weer wel. Maar ik ben van mening dat de man, Mozes, ook onderdeel uitmaakt dus van de gemeente. Omdat hij verschijnt als nieuwtestamentische gelovige voor de wederkomst van Christus. Misschien na de opname van de gemeente, maar voor de wederkomst van Christus. Het is niet hetzelfde, toch? En bovendien staat er van hem dat hij dood was en hij stond weer op en voert een hemel. Samen met Elia. Want dat is er nog zo een. Zijn aardse loopbaan werd afgebroken. Maar het is niet het einde van het verhaal. En daarmee komt hij ook in een andere omstandigheid terecht. Zie? Nou ja. Dat is daar de strekking van. Ik kon het niet laten liggen, want ik vond het een belangrijk gegeven. Omdat het illustraties zijn van hoe dat zit met het plan Gods, de langere termijn en het onderscheid, het grote onderscheid, wat er bij gelegenheid is tussen oud-testamentische gelovigen, nieuw-testamentische gelovigen van vandaag en daarna nieuw-testamentische gelovigen na de opname van de gemeente in het algemeen. Dus in de dagen van de wederkomst van Christus. Dat is allemaal niet hetzelfde. Zie. Nou, dan probeer ik toch maar weer terug te gaan naar, naar Lucas. Lucas 23. Waar het verder gaat in vers 47. Als nu de hoofdman over 100, de centurion, het is gewoon een rangaanduiding. Of je er echt 100 onder zich had, dat is nog twijfelachtig. Maar centurion, dat is een militaire rang bij de Romeinen. Als nu de hoofdman over 100 zag wat er geschied was, verheerlijkte hij God en zeide: waarlijk, deze mens was rechtvaardig. De variant in Matthäus en Marcus luidde: waarlijk, deze mens was Gods zoon. Dat is Marcus. En in Matthäus: waarlijk, deze was Gods zoon. Of hij Gods zoon was en hoe je dat moet interpreteren. Nou ja, in het voorgaande, niet alleen in Lucas, maar ook bij de andere evangelisten, daar vind je dus inderdaad de kwestie, de vraag: zijt gij de Christus, de Zoon Gods? De hoge priester vraagt het letterlijk zo. Zie. En de veroordeling van de Heer Jezus wordt uiteindelijk gebaseerd op dat hij zich voor Zoon Gods heeft uitgegeven. Wat een dwaze zaak is, om zo te zeggen. Want een beetje advocaat had je daar wel uitgekletst, zeg ik dan spontaan. Dat deed de Heer zelf namelijk ook al, toen hij erop wees dat heel Israël wordt aangeduid als zonen Gods. In een der psalmen, ik heb hem niet bij de hand, ik weet het zo niet. Maar er staat inderdaad ergens: gij zijt zonen Gods, enzovoorts. Met andere woorden, het is maar hoe je, op welk niveau je die term gebruikt. En dan nog is het de vraag wat je verstaan wil onder de term zoon. Dat is tot vandaag problematisch. Ik denk langzamerhand in alle talen. Maar toe maar. Maar het is wel waar het om gaat. En dat was de beschuldiging waarom hij gekruist werd, en dat zo'n centurion dan zegt dat hij onschuldig was. Ja, dat zegt hij. En vervolgens dus, en dus was hij Gods zoon. Of de centurion daarmee wist wat dat betekende, ja, dat is hoogst twijfelachtig. Aan de andere kant, maar ja, nou wordt het dus toch weer een beetje speculatie en filosofie dus. Aan de andere kant, de Romeinen in het algemeen moeten geacht worden vertrouwd geweest te zijn met het idee van zonen Gods. Want als je een beetje thuis bent in die Santekraam, nee, het niet de Santekraam, in die rij van, nee, dat is de Romeinse variant. De rij van goden op de Olympus, zal ik maar zeggen, van de Romeinen, dan wel nog verder terug van de Grieken. Dan weet u dat al die goden hadden, die verwekten links en rechts van alle kanten, verwekten ze binnenechtelijk, dan wel buitenechtelijk, verwekten ze nageslacht, toch? Daar hebben we al die halfgoden aan te danken. Dus of die centurion nou begrepen heeft wat de term zoon van God betekent, dat weet ik niet. En bovendien, binnen die cultuur is het zo'n vreemde uitdrukking niet. Iemand als Herakles moet je zeggen, hebben ze mij allemaal overzekerd. Maar Hercules, ja, dat is, u weet wel, door een van die goden verwekt. enzovoort. Die goden worden, die verwekken overal wat nageslacht enzovoort. Ik wil er niet op ingaan natuurlijk, maar die verhalen, die hele oude mythologieën, die zijn misschien met enige moeite, maar toch niet veel, terug te brengen tot de meest oorspronkelijke Bijbelse openbaringen. Hè? Over God die spreekt over wat hij zou voortbrengen en over het zaad der vrouw, wat toch een vreemde uitdrukking is. Terwijl het notabene ging om een man door wie de hele wereld in zonde gevallen is. Want er staat in Romeinen 5, die bedoel ik. Maar er staat er over die vrouw. Die zal zeven meerdere haarsmat. En het zaad der vrouw zal het zaad van de slang de kop vermorzelen. En als je dan de verhalen tegenkomt uit de daaropvolgende eeuwen, die namelijk opgehangen zijn aan de sterrenhemel, dan weet je dat het hele idee van een maagd die zwanger zou worden en een zoon baren en de schorpioen zijn hiel op de kop van de schorpioen zou zetten enzovoort, dat is allemaal zo vreemd niet. Dat is allemaal overgeleverd. En die verhalen zijn uitgebreid en verbasterd en onder andere namen gezet. En weet ik veel. Zal we met de auteurs dat gemaakt en gehad hebben van de oude Grieken of zoiets. Weet u wel, maar het is allemaal daartoe terug te herleiden. En al sprekend over Hercules, u weet toch dat een van zijn grote daden was dan de augeënstal reinigen. En wat deed hij? Hij leidde een rivier om, die rijdde dwars door de stal en zo werd de stal weer schoon. Het is zo weer kerst, dan hebben we het weer over de stal. Waarin hij kwam, en over de rivier des levens enzovoorts uit Ezechiël. Dan wel het openbaring enzovoort. De reinigende werking en de genezende werking en wat het allemaal maar was. Je komt het allemaal terug en al die slangen die met 1 of 7 koppen, waar die afgehaakt werden enzovoort. Het is allemaal te herleiden tot Bijbelse waarheid hoor. Dat is niet zo moeilijk. Nou ja. Dus wat het betekent, wat die man zei, wat hij er zelf bij bedacht heeft, ja, dat weten wij ook niet. Maar de Bijbel zelf zegt dat de profeten uit de Bijbel, bij gelegenheid zelf ook niet begrepen wat zij zelf profeteerden. Dus daar zit ik verder niet mee. Maar dat hier iemand vaststelt dat het getuigenis van Jezus dus toch waarachtig was, ongeacht de consequenties daarvan, dat is natuurlijk wel mooi. Een centurion. Of het dezelfde centurion is die, ik denk het niet, maar het is een goede vraag toch? Die een knecht had, weet u nog? Of had hij een zoon, wil ik afwezen. Dat was een centurion, koninklijk hoveling. Centurion had een knecht, namelijk een zoon. Twee verschillende verslagen en de ene heet die centurion, de andere koninklijke hoveling. De ene heeft een knecht, de andere heeft een zoon. Maar het is heus hetzelfde verhaal. En die had een zoon en die centurion had een zoon en die werd op afstand genezen, weet u nog? Verder weg. En dan ben je terecht bij de 10 stammen van Israël, want daar is een uitbeelding van. Dan zie je die centurion, die heiden, kom je daar toch terecht. Een heidense officier. Wat was Cornelius eigenlijk, waar Petrus naartoe moest? Was het ook een centurion of was dat niet zo? Dat weet ik niet meer. Straks rijd ik naar huis en dan weet ik het precies. Maar nu niet meer. Maar in ieder geval een Romeinse officier, als ik het goed begrepen heb. Maar het is wel de uitbeelding van hoe de zaligheid van de Joden naar de heidenen en meer specifiek naar Israël ging. Enzovoorts. We zitten toch achter. Het is allemaal profetie. Uitbeeldingen. Zie? Nou ja. En al de scharen, de menigte die samen, dat is een oud volksvermaak, executie van misdadigers. Ik kan er de lol niet van inzien, maar doe maar. Al de scharen die samengekomen waren om dit te aanschouwen, ziende de dingen die geschied waren, keerden wederom naar huis slaande op hun borsten. Het schijnt een teken van rouw te zijn, maar ook als het dat niet was, dan hadden wij dat ook wel zelf kunnen bedenken. Zo van, het zijn toch ernstige dingen die hier gebeurd zijn. Dat is het ook. En ik vestig er nu helemaal aan het eind van de avond de aandacht op dat er helemaal bij het hele verslag zoals we dat nu gehad hebben tot en met het sterven van de Heer Jezus, dat er totaal niks leerstelligs bij staat. Helemaal niets. Zo van dat hij de losser was die de losprijs kwam betalen. Of dat het dat hij die ene man was. Het was net alsof die ene zou sterven voor het hele volk. En het volk niet verloren zou gaan. En dat hij als lam Gods hier de zonde der wereld wegneemt. En dat één voor allen gestorven is. Niets van dat alles. Het is nogal objectief. Verslag. Tegelijkertijd selectief. Want je kunt niet alles vermelden. Maar het is een tamelijk afstandelijk verslag van de gebeurtenissen. Dit is wat er gebeurd is. Het is naar de mens gesproken diep tragisch, omdat de Heer wel degelijk was dat lam Gods dat de zonde der wereld zou wegnemen. Maar dat het zo gebeurde, bewijst dat zijn tijdgenoten, die de reputatie nog steeds hebben trouwens van religieus dan wel gelovig te zijn, in werkelijkheid geen flauw idee hadden van het werk Gods. En hoewel ze hun Bijbel hadden, dat wil zeggen hun Oude Testament, kenden ze daaruit eigenlijk niks. Dat is wat de Heer samenvattend zei. Je beroep je op Mozes, maar als je Mozes geloofd had, zou je mij geloven. Maar ze wisten het niet. En dat is wat gedemonstreerd wordt in de voorgaande geschiedenis. En het leidt dus hun religie, zogenaamd gebaseerd op een boek wat ze helemaal niet kenden in de praktijk, maar het leidde hen wel tot een handeling in volstrekte blindheid. Vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Maar of dat die onwetendheid niet toegerekend kan worden, nou ja, dat is de vraag die ik dan nog heb, hè. Want in vele gevallen kan dat wel toegerekend worden. Als je zelf niet wil weten, er geen enkele moeite voor doet, niet geïnteresseerd bent in de waarheid, ben je toch zelf schuldig aan het feit dat je onwetend bent. Toch? Nog niet. Nou ja, daarna spelen je genen een rol. En je cholesterol speelt een rol. En je ouders spelen een rol. En weet ik veel, in je schoonfamilie. Ik weet het, dat speelt allemaal een rol in het hele verhaal. Dus het wordt een moeilijke zaak. Maar niettemin, als een mens verloren gaat, is het omdat hij niet heeft geloofd in de Heer Jezus Christus. Dit wordt hem wel degelijk aangerekend. Daar moeten we het voor vanavond bij laten. We zullen de Heer danken. Wij willen u dank zeggen, Vader in de hemel, dat u ons voorzien hebt van die hoge priester en middelaar die ons betaamde. Die ons volkomen kan zalig maken omdat hij altijd leeft om voor ons te bidden en onze belangen, onze zaken te vertegenwoordigen. Wij danken u dat wij ons mogen bezighouden ook met deze oude geschiedenissen, zelfs met dit afstandelijk verslag van deze enorme gebeurtenis die dan zulke enorme consequenties heeft. En we danken u dat wij mogen aanvaarden dat één voor allen gestorven is en dat dus allen gestorven zijn, maar dat daarmee de weg vrijgemaakt is tot nieuw leven. Tot het allergrootste wonder der wonderen, namelijk dat als het hier helemaal is afgelopen, dat er dan toch een deur openstaat die leidt tot die nieuwe schepping die u zou maken en zelfs tot de hemel zelf. En we zeggen u dank dat wij die deur mochten doorgaan in navolging van onze heiland, onze overste herder, de volleinder des geloofs, onze Heer Jezus Christus. En terwijl wij enerzijds stilstaan bij dat kruis van Golgotha, mogen wij vervolgens doorlopen om deel te hebben aan de opstanding en hemelvaart van onze Heer en Heiland. We danken u voor die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. We danken u dat u voor ons zorgt. We danken u dat, hoewel wij leven in een duistere wereld, wij mogen en kunnen wandelen in uw waarheid en licht dat u hebt nedergezonden. En wij vragen u dan ook op die grond, wees u ons nabij, want dat is wat u beloofd hebt. Verheerlijk uw naam in ons, om Christus wil. Amen.